lezen wij uit zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus, de 52e vraag en haar antwoord. Zondag 19 vraag en antwoord 52. Daar vraagt de onderwijzer: wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En hij antwoordt daarop dat ik in alle droefenis en vervolging, met opgerichten hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover. Overdenken wij met elkander troost uit de wederkomende. En zoeken daarin met elkander uit dit antwoord drie vragen te beantwoorden. In de eerste plaats, wie verwachten wij? In de tweede plaats, hoe verwachten wij? In de derde plaats, wat verwachten wij? Troost uit de wederkomende. Wie verwachten wij? Hoe verwachten wij? En wat verwachten wij? We hebben de laatste regel van de voorgaande aan vraag en antwoord niet met elkander behandeld. Maar die ligt ook in vraag en antwoord 52 wel ten dele uitgedrukt. Dat hij niet alleen de delende, verhoogde, de delende en de bewarende priesterkoning is. Maar dat hij niet alleen de uitdelende, maar ook de bewarende priesterkoning is. Niet alleen in de tijd, maar ook in de laatste dag zal hij zijn. De bewaarder Israëls, die niet sluimert en die niet slaapt. Nu vraagt onderwijzer in vraag 52, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat is geen kleinigheid als wij die vraag zo aandachtig met elkander lezen. Als er nu nog stond, hoe ziet gij of wat denkt gij of wat gelooft gij van de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, dan zou daar nog op kunnen vervolgen een schriftuurlijke beschrijving van wat eenmaal geschieden zal op de jongste dag. En dan zouden wij aan de hand van de apostolische brieven wel enkele gegevens kunnen noemen die daarop slaan, hoe en wanneer die dag komen zal, en de tekenen die daaraan voorafgaan. Maar het wordt wel enigszins beklemmender als de Heidelberger daar juist niet over spreekt, maar dat hij gaat zeggen, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden. En troost, dat is toch weer iets anders dan een wetenschap zonder meer. Troost wil eigenlijk zeggen, wat heft u op uit al uw ellendigheden en troosteloosheden? Wat is uw uitzien? Wat is uw verlangen? Wat geeft u moed en kracht? Wat is de spijze die gij ontvangt, opdat de weg niet te veel zou zijn die gij bewandelen moet naar zijn eeuwige raad? En wij mogen gerust zeggen, als wij deze zaken zo noemen, dan komen er heel wat bedekte wonden bloot. Dan komen er wat bedekte wonden bloot, ook daarin dat de Heer Jezus ons heeft voorzegd, dat ook wat dat aanbelangt, de levende verwachting en hoop en troost uit de wederkomende, dat die zo ingezonken zal zijn in de laatste tijden. en zo weinig gevonden zal worden op de aarde. Ja, indien het mogelijk ware, zou de Satan de uitverkorene zelfs verleiden ook daarin. Welke dorheid en matheid is er dan uitgestrekt over het zichtbare. Wat is er ook daarin te bemerken, wat de apostel sprak, kinderkens, het is de laatste uren. En wanneer de ongerechtigheid zal toenemen, zal de liefde verkouden. Dat komt ook daarin openbaar. En als wij dan deze jonge mens achter een schrijftafel deze vraag zien stellen, door de Heilige Geest geleid, dan mogen wij wel bedenken de grote genade Gods aan hem bewezen, dat zij troost mochten putten uit de wederkomende. Ik heb expres uit de wederkomende erboven gezet. Want de wederkomst op zichzelf, ach, maar het is de wederkomst van Christus. Hij die komt, daaruit is de troost. De wederkomst op zichzelf zal ontzaglijk wezen. Het zal al onze gedachten te boven gaan, de wonderen en tekenen die dan zullen geschieden. De hemel zal veranderd worden en zal opgerold worden als een dunne doek. De maan zal bloed zijn en de zon zal bekleed worden als met een haren zak. En de sterren des hemels zullen vallen en met een groot gedruis zullen hemel en aarde in beweging komen. De elementen zullen brandend en smeltend vergaan. Daaraan vooraf zullen tekenen zijn in de lucht. Tekenen zullen er zijn in de hemel. Grote tekenen. Der mensen harten zullen bezwijken van angst. Zee en watergolven zullen groot geluid geven. De aarde zal waggelen als een dronkaard. Als God zal opstaan, hij, die is de Zoon van God, die macht heeft om het gericht te houden. Maar daarom schreef wij ook, de wederkomende. Want de wederkomst is van tijdelijke aard. Dat houdt op. En zal dan geen tijd meer zijn, maar die wederkomst is in Gods heilige raad een schakel. Maar de wederkomende is eeuwig. Hij zegt, ik ben dood geweest en ik leef en ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Daarom als afgetrokken zaak de wederkomst te beschouwen, dat kan niet. Want daarin kan geen zaligheid zijn en geen uitzicht, maar wel uit hem die de wederkomende is. Daar kan de troost uitvloeien die eeuwig blijft en die zal overgaan in de volle genieting van zijn gemeenschap. O, wat is het een indringende vraag, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen levenden en doden. Wat troost u dat? Ja, het zou wel kunnen zijn dat velen nu in hun harten denken, man, hou op. Daar kan ik niet getroost aan denken. Want als ik daaraan denk, of als ik het hoor noemen, of als ik het hoor lezen, dan begint mijn hart toch wel enigszins te slaan, sneller dan anders. En dan is er iets van een heimelijke angst. O, hoe zal het zijn? Dan is er iets van een ineenkrimpen, stel je voor, dat hij komt. Hij, de eeuwige Zoon van God. En dat nu juist die vraag aan u gericht wordt, om onze bedekselen der schande te ontdekken. En om ons bij onze arm te grijpen en te zeggen, wat is u? Gij steekt uw hoofd in het zand. Gij denkt, als ge daar maar niet over hoort zoveel en als daar maar niet zo over gesproken wordt, dat dan de waarheid van deze zaak misschien uitgesteld zou kunnen worden. Maar ze gaat toch door. Hij zal gewisselijk komen, nog eenmaal zal hij komen als rechter van het heelal, die dan het hoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. Nog, zegt de kerk, is die dag verborgen. Wacht hem gelovig af, terwijl de nieuwe morgen reeds schemert boven het graf. Hij komt, maar troost u de wederkomst van Christus. Gaat hier nu eens niet over de verschrikking. Gaat hier nu niet wanneer wij nog midden in het huis zitten van de werken. Wanneer wij heimelijk nog hinkende blijven op twee gedachten. Dan hebben wij geen troost. Wanneer wij straks zelf met ons voor God moeten bestaan. Dat het heilgeheim nog verborgen is voor onze ogen. Dat ik alleen in dat gericht kan bestaan, als hadden ik zelf die gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht had. Of, dat kan ook, dat die toepassing, die toe-eigening, dat werk van de Heilige Geest zo bedekt is in de harten, zodat er niet die rechte innerlijke blijdschap is, die rechte troost dat hij komen zal, dat hij wederkomen zal. O geliefde, laat ons eens aandachtig opmerken, wat troost u de wederkomst van Christus, als we de zaken zullen trachten eens wat naderbij te brengen. Let dan eens op dat woordje wederkomst, hij komt terug. Hij komt terug. Om weder te komen, moet hij toch gekomen zijn. In de eerste plaats, in de volheid des tijds, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij diegene die onder de vloek der wet, onder de wet waren, zou verlossen van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Hij is gekomen. Hij is gekomen in nederigheid, in vernedering, in ootmoed. Hij is gekomen in de opdracht, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om te behouden. Hij is gekomen uit Gods hoge hemel, uit zijn eeuwig welbehagen, uit de vastgestaafde eed des verbonds, is hij gekomen op zijn eigen tijd. En hij heeft daarin waargemaakt wat hij van eeuwigheid sprak. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen, in de rol des boeks is van mij geschreven. Dat is belangrijk. Dat het hier gaat over de wederkomst van Christus. Dat het hier gaat om de terugkomst. Dat hij uit eeuwige barmhartigheid, eeuwige genade en welbehagen, gedachten des vredes heeft geopenbaard en gestalte gegeven in zijn komst in het vlees. En dat daarin God het hoogste bewijs, het allergrootste bewijs geleverd heeft van zijn eeuwige liefde en trouw, van zijn onveranderlijke gunst en ontferming, waarmee hij Jacob heeft liefgehad, waarin hij verschenen is van verre tijden, om in de volheid des tijds genadiglijk te openbaren het werk zijner handen. Nu, wanneer wij nu enigermate door die lieve geest bearbeid zijn, met als middel zijn dierbaar woord en getuigenis. Zodat niet alleen de Heer Jezus ons gepredikt is geworden als de gekomene, maar dat hij ook door zijn woord, door de werking des geestes, tot mij gekomen is. Dat hij door zijn dierbare werkingen van zijn heilige geest ook tot ons gekomen is, want dat geldt voor zijn kerk. Dan is er sprake van een wederkomst. Dan is er sprake van de tendens die in deze Heidelberger genoemd wordt van de troost. Anders kun je niet tot de troost komen. Dan is er sprake van een zegen, dan stelt hij de zegen van zijn komst ook voorop. Hij begint niet met het jammerlijke van alles wat daar buiten is, maar hij begint met de troost voor de levende kerk. In de diepste zin gaat het ook alleen over zijn kerk, die hij van eeuwigheid heeft lief gehad. Ja, dan zal ook daarin uitkomen aan welke zijde wij staan. Want die hier op de aarde aan zijn zijde en achter hem aan mocht wandelen, die hier gezegd heeft op zijn vraag, wilt gij lieden ook niet heen gaan, tot wien zullen we anders heen gaan, u hebt de woorden des eeuwige levens. Tot alle ellendigen die hier hebben geroepen, gij zonen Davids, denk aan mij toch in genade, dat ik uw goedheid de ere geef. Die er op aarde van zichzelf hebben bekend en beleden wie en wat zij waren door de werking des geestes. Maar die met alles en zonder alles toch niet laten konden om te zeggen, tot wien zullen we toch anders heen gaan. O, voor hen zal het een troostrijke wederkomst zijn. De kant waar ze op aarde aan gestaan hebben zal straks eeuwig de kant wezen waaraan ze zullen bestaan. Maar alle die hem zochten te doden, alle murmureerders, alle doodslagers, alle die de leugen hebben lief gehad, alle die in bittere vijandigheid hem vervolgd hebben zijn ganse leven door, ook dat leven Christi dat ons uit het woord wordt voorgesteld, die zullen, zo zij in deze zonde sterven, ook aan die kant staan waar ze in hun leven hebben aangestaan. Zij zullen ook komen op de plaats die zij hier op aarde hebben ingenomen. O, dat zullen zij zekerlijk doen. Wat troost u de wederkomst van Christus, de gezalfde. Wie verwachten wij? Wij verwachten niet een deurwaarder om ons uit huis te zetten. Uit ons aardse huis. Wij verwachten niet een gerechtelijk onderzoek hier van de aardse recht. Wij verwachten niet het woord of het oordeel van een Godzalige die zou zeggen hoe het met ons staat. Wij verwachten niet een beschaamdheid die op aarde ons deel kan zijn, wanneer wij op heterdaad betrapt worden in het kwade. Wij verwachten niet de klap van onze aardse vader of moeder die ons gekastijd hebben. Wij verwachten kinderen geen boze schoolmeester of juffrouw, waar we angsten om hebben uitgestaan toen we kindertjes waren. Wij verwachten hem die gezegd heeft, ik kom weder tot u. Wij verwachten hem van wie de profeten getuigenis hebben gegeven, dat hij komen zou in het vlees, maar dat hij ook weer wederkomen zou om te oordelen de levende en de doden. Wij verwachten hem die gezegd heeft dat hij de heidenen als pottenbakkersvaten in stukken zal slaan. Wij verwachten hem die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. We verwachten hem voor wie geen bedekking ons verbergen kan, maar voor wie alle dingen naakt en geopend zijn. Maar meer nog, geliefde, de andere kant laat de Heidelbergen nog even rusten. De algemene kant laat ze ook nog even rusten. Maar hier legt zij eigenlijk de vinger op de juiste plaats. Wij verwachten hem die zich tevoren om mijnent wil voor Gods gericht gesteld heeft. Dat gaat nou eens over de kerk. Dat gaat over dat deel van zijn Sion. Dat gaat over het deel van zijn ellendige erfenis, zijn hoop, zijn kudde. Uit vrije goedheid is hij haar een vriendelijk beschermer. Als je het niet gelooft, dan kun je er ook niet uit getroost worden. Nee, wees eerlijk. Als je dit niet gelooft, om mijnentwil, dan kun je onmogelijk blij zijn in je leven. Ik zeg niet dat je er altijd blij om bent, dat is onze verkeerdheid. Maar dan kun je er nooit blij mee wezen. Die dat niet gelooft. Want hier ligt hij een tip op van de achtergrond van de verwachting des zondaars. Hij verwacht even dezelfde. Gij evenwel, zegt de kerk, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt vanouds mijn toeverlaat, mijn koning, die uitkomst gaf en uit uw hemelwoning uw hateren ging tekeer. Koning en toeverlaat, even dezelfde. Dat is, geliefde, even dezelfde. Degene door op wie de Heilige Geest het oog uws geloofs heeft gericht. Dat is diezelfde vorst Messias, waarvan gij gestabeld hebt, ach, dat ik hem ken. Dat ik hem mogen noemen mijn Goël, mijn verlosser. Dat ik van hem gevonden mocht zijn, die het leven is. Dat is degene waarvan de geest u in de ziel intrente. Dat met hem en in hem gij voor eeuwig gelukkig zult zijn. Maar dat ge buiten hem voor eeuwig rampzalig zult zijn. Dat is hem voor de kerk die voor de ogen geschilderd werd. En door de Heilige Geest werd toegepast in het hart. Maar van de kerk zo'n zoete banden, die mij binden aan die dierbare Zoon van God, aan hem, die het hoofd en de middelaar is. Dat was die ster der hoop, arme jongeling of jonge dochter, waar niemand u ziet en gij waant vergeten te zijn van God en van mensen. En waar het Goddegeest behaagt om uw machteloosheid te ontdekken. Uw onwil en uw onmacht. En waar als een bedorven vat op de aarde stond. En dat nochtans de Satan u niet kon wegslepen in de eeuwige duisternis. Omdat daar ergens een ster der hopen. Hij, van wie gij gehoord hebt in uw kindse dagen, welk u is ingegoten en voorgelepeld met een paplepel, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En al was het dat gij ledig en in uzelf vruchteloos riep, vruchteloos bad, vruchteloos arbeiden, nochtans. Gij verzonk niet in de armen des doods, omdat de geest van Christus de mogelijkheid, de uitkomst in die enige borg en middelaar u liet prediken, u liet voorhouden. zodat u als het ware tegen al uw omkomen, tegen al uw ledigheid, een tegenwicht gaf. En hoe meer de Satan de wereld en de ongerechtigheid wilde blussen, daar liet de Heilige Geest een druppel van de heilige zalfolie op uw duistere ziel vallen, toen gij hoorde in het woord en door de Heilige Geest de beminnelijkheid, de liefelijkheid, de gepastheid van deze middelaar, zodat gij wel als een onbekeerd mens in uzelf, als een onwaardig mens en een dood mens in uzelf, nochtans getuigenis gaaft, mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Mijn hart is onrustig in mij, naar hem strekt het zich uit. Even dezelfde, ja. De mensen zeggen wel eens, die hebben allerlei gedachten, zeggen, het begint hier, het begint daar, het begint zus, of het begint zo. Maar daar kun je niks van zeggen. De Heere wandelt en werkt zo wonderbaar. Hij liet door zijn apostelen de enige naam, je zou zeggen, de naam des Zoons van God, midden in de hel werpen. Midden in de verzonken in het heidendom. Een enige naam, die onbekende God, die predik ik u, zei Paulus. En dan gaat hij vertellen van zijn Zoon die gestorven is en opgewekt en opgevaren ten hemel. Dan kunnen ze het niet meer nemen. En sommigen geloofden en kleefden hem aan, onder welke was Dionysius, de Areopagiet. Zie eens, laten we maar ophouden met onze godsdienst ertussen te schuiven. Nee, dat speelt helemaal daarin geen rol. Of tijd een jaar geprobeerd hebt buiten Christus of 10 jaar... Of hij het erg benauwd gehad hebt of minder benauwd. Of hij gekropen of niet gekropen hebt. Laat dat nou maar eens rusten. Even dezelfde. Dezelfde. Dezelfde waar de ziel banden, betrekkingen. Waar de ziel aan verbonden werd. Hoewel ze het misschien geen eens durfde te hopen. Zij was te zwart, te melaat. Te vuil, te walgelijk, dezelfde. Ja, wat groot en heerlijk werkt God door zijn geest het evangelie der zaligheid uit, tot vernietiging van al wat van het schepsel is, maar tot oprichting van de troon der genade waar Christus is. O, hoe groot. Want als je praat over ontdekking, zulke mensen krijgen ontdekking. Die hebben meer ontdekking van de een die de ene dag nog vloekt en de andere dag halleluja roept. Ja, dan bedoel ik er nog niet eens mee dat het niet waar kan zijn, zo bedoel ik het niet hoor. Maar het is vaak een oppervlakkige kennis. Oppervlakkig. Oppervlakkig, gij zijt hoogbevoorrecht, mensen. Wanneer gij door die lieve geest onderwezen wordt. Zoals de zon aan de hemel voortschrijdt door niets te stuiten. In zijn ontdekkende, in zijn arbeidende werkzaamheid. Om diezelfde te leren kennen. Diezelfde koning. Die gekomen is om goddeloze zondaren zalig te maken. O ja, dan is er ook hier in dat woord een wonder, even dezelfde, precies dezelfde wil het zeggen, dezelfde. Daar ligt ook iets in uitgedrukt van wat het woord eigenlijk zegt en mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde. Ik weet mijn verlosser leeft, indien hij mij doodde zou ik niet hopen, dezelfde. Dezelfde die zijn dierbare, eeuwige, onveranderlijke liefde uit deed gaan tot een zwart hart, tot een verzondigd leven, tot een boos en een verkeerd bestaan. die zijn eeuwige liefde daarin zond om te verteren en om te verootmoedigen. Die door eeuwige liefde zich in het hart openbaarde en die zelf door zijn genade zeide, ik heb u lief. Ja, dat doet hij. Dat doet hij door zijn zaken, zou ik haast zeggen. Al heb je die waarheid misschien nog nooit gehad. Maar gij ontvangt de waarheid van die waarheid. De onbegrijpelijke, troostrijke liefdesuitlatingen van hem. Die gekomen is om zijn bruid te bezoeken. Die zwarte bruid, die hoer, die met vele boeleerders geboeleerd heeft, om die een ring aan de vinger te doen. En om die toe te roepen, ik onder trouw u in gerechtigheid, in barmhartigheid, in liefde, in geloof, in waarheid. Even dezelfde, oh dat is een troost. Want geliefd, achter die donkere wolk van zijn wederkomst, leert onze dierbare woord Gods aan de kerk leert zij. Achter die duistere wolk, achter het schreeuwen in weedom en geklacht, daarachter ligt diezelfde, die zich tevoren voor dit laatste gericht, voor deze laatste komst van Christus op de wolken des hemels, die zich tevoren om mijnentwil staat er geschreven, voor Gods gericht gesteld om mijnentwil. Dat wil wat zeggen. Dat wil zeggen, ik was uw gericht waardig, niet alleen van de jongste dag, maar mijn ganse leven door uw gramschap waren. Ik was uw toren, ik was uw grimmigheid waardig, want wij hebben tegen u alleen overtreden en gezondigd. In Adam zo ook in ons leven, in schuld en smet. Om mijnentwil, voor Gods gericht. Dat betekent dat ik geloof dat God geen ledig aanschouwer is. Dat God niet zo doet. Maar dat er gewisselijk een God is die leeft en die ook vonnis geeft. Die alle zonde haat en straft. En die met tijdelijke en eeuwige straffen naar ziel en lichaam bezoeking doet. Maar nou het eeuwige wonder, daar kun je nou je eigen niet bij insluiten, maar dat doet nu die uitgestorte liefde in het hart. Dat doet nog niet eens een stem die zegt jij en jij en jij, maar dat doet God door de liefde. U dan die gij gelooft, is hij dierbaar. Dat is nou die eeuwige liefde die de zon daar nergens naar doet vragen, maar die hem doet stamelen om mijnentwil. Hebt u dat om mijnentwil gedaan, dierbare zaligmaker? Hebt u dat voor zo'n laag en liederlijk sujet gedaan? Hebt u dat voor zo'n doortrapte schurk gedaan, die nooit anders gedaan heeft dan tegen u gerebelleerd? Hebt u dat voor een moordenaar, voor een overspeler, voor een dief, voor een afgodendienaar, voor een rover gedaan, voor een valse getuigenisspreker, om mijnentwil? Ja, zegt die zondaar, heren, want als gij mij voor uw gericht had gedaan, had ik voor eeuwig weg geweest. Als ik in uw vierscharen zou moeten verschijnen, was ik er nooit meer uitgekomen. Maar de aarde had me niet gedragen en de hemel had me niet ontvangen. Want ik ware verzonken in eeuwige banden der duisternis, mijnentwil. kun je het daar nou mee eens zijn? Niet in algemene zin, wat zijn we voor mensen, maar in doodmoedige bekentenis. Gelijk een David, een man Gods, al hebben we misschien die daad niet gedaan. Maar dat doen wij duizendmaal, hoor, wat David doet. Doen wij duizendmaal. En wat Petrus doet in de zaal. Alleen we hebben er geen ogen voor. Omdat we niet ontdekt zijn. Maar kunnen we hartelijk met die man naar Gods hart instemmen. Onzondig mij met hiesop. Ga niet in het gericht met uw knecht. Heere, behoud mij. Heere, zo gij de ongerechtigheid gadeslaat, wie zal kunnen bestaan? Om mijnentwil, dat is hier geen verkeerd mens. Dat is geen hoog mens. Nee, dat is een laag mens waar het hier over gaat. Dat is een laag mens. Dat is een mens die uit zijn schuilhoeken tevoorschijn wordt gedreven. Die eerlijk gemaakt wordt, niet alleen bij de aanvang. Maar die elke keer weer eerlijk gemaakt wordt. Gemaakt wordt wie die is voor God. Zodat hij altijd weer opnieuw, wanneer die lieve geest het geloof zo werkt op even. Dus altijd opnieuw weer die verwondering en die bekering en die rechtvaardiging kent. Niet een keer, maar altijd weer opnieuw, omdat hij altijd die mijnend wil is en blijft, altijd de lage, de zondaar, de onreine, die met Mozes getuigd onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Gij doet ons smelten door middel onze ongerechtigheid. Die het mag bekennen. Maar die dan ook altijd weer door die geest moet zeggen. Hij is de menigvuldige verlossing mijn aangezicht. Elke keer weer en het is altijd nieuw. En het blijft nieuw. Altijd waar hij zijn liefde uitstort in het hart. En waar hij het geloofsoog verlicht op even dezelfde. Daar smelt hij weer. Daar vernedert en vertedert hij. Daar walgt hij van zichzelf. En hijgt naar de koning der ere. Hem die het leven en de zaligheid is. Die zich tevoren. Tevoren. Ja, in de stille raad des vredes. Aangeboden. Gepresenteerd heeft voor Gods gericht, die daar reeds tevoren van eeuwigheid eer iets van mij begon te leven, tussen beide wilde treden en zeggen, Vader, straf mij, Vader, toren op mij, Vader, vecht tegen mij, trek uw zwaard uit, en steek het in mij, die zich tevoren, die tevoren in zulke uitnemende liefde, en zulke onbegrijpelijke trouw en ingewande der barmhartigheid, voor de nood zich aandiende en de zonde en de val, toen reeds zich tussenstelde en voor het gericht Gods plaats, nam. Zie eens hoe groot is zijn goed, hoe groot is zijn eeuwige trouw en ontferming van hem, die tevoren, toen er nog niets van ons was, toen reeds zich voor het gericht Gods heeft gesteld, die zich tevoren. In de tijd waarin hij het aanzijn kreeg uit de maag Maria, die in dienstknechtsgestalte gewandeld heeft, en die gepest werd naar de eeuwigheid van Gods toren en verlating, die gedrukt werd aan alle zijden en aangerand aan alle kanten voor Gods gericht. Niet ik, hij. Om mijnentwil, indien gij dan mij zoekt, zei hij, zo laat deze henen gaan. En in het hart zeide hij, ik weet, vader, dat gij mij zoekt, deze mogen henen gaan. Deze bange, deze lafhartige, deze mensenkinderen die uw schapen zijn, die mogen weggaan. Ik zal het alleen doen, ik zal alleen de pest treden. Toen kwam hij voor Gods gericht. Daar werd mijn zonde, zegt de kerk, geboet. Daar werd de rekening betaald en vereffend. Daar was geen enkele bedekking meer, maar naakte vloek aan het naakte hout gehangen, waarop al de donder en bliksem van zijn rechtvaardige wet en van zijn rechtvaardige toren en van des duivels woeden en der mensen bespottingen op hem geladen zijn. Geladen. Zo geladen dat het hem alles boven het hoofd is gegaan. Ik ga te grond in deze modderkop, in deze vloed. En mijn ziel stort zich uit als water op de grond, in het gericht. Als dat nou niet meebrengt de liefde betrekkingen. Als dat nou onze harten niet doet uitgaan, even dezelfde. Om te zeggen, dierbare en beminnelijke vorst, wat hebt gij gedaan om het ongedaan te maken aan onze kant? Opdat wij niet door dat eeuwige oordeel verdaan zouden zijn en weggeworpen. Als dat, nee, dan zou niets anders het kunnen doen. Voor Gods gericht is hij gekomen waar ik moest staan. En waar ik moest verzinken, is hij verzonken. Waar ik verpletterd moest worden in een plaats der draken, is hij verpletterd geworden. Waar ik gepijnigd moest zijn zonder mate, waar de rook van mijn pijniging moest opgaan tot in alle eeuwigheid, daar klonk zijn schreeuwen, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn brullen en van mijn roepen, gij antwoordt niet, zij des daags mogen kermen. En waar de grond onder mijn voeten moest scheuren, om mijn leven ter helle te doen dalen, daar scheurde zijn middelaars hart en zijn oog onder het gewicht van de last van Gods toren tegen de zonde. Om mijnentwil, wie verwachten wij? Ja, hem, die tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, dat hij al den vloek van mij weggenomen heeft, al de vloek van Sinaï, dat is ook de vloek van de rechtvaardige vader, alle vloeken van alle vijanden, alle tong die in het gericht tegen u op zal staan, de vloek waarmee gij ook innerlijk vervloekt werd en moest beamen een gevloekte te zijn en een vervloekte zondaar. Toen de Heilige Geest de put uws bederfs openbaarde en aan het licht deed komen, dat gij ook niet anders kon dan uitspreken de vloek over alles wat zich in u openbaart, in alles wat in uw leven, de vloek, al den vloek. De vloek van God, de vloek der wet, de vloek van mij van de mensen, de vloek van mijzelf, alle vloeken, ze zijn weggenomen door hem. Door hem zijn alle vloeken weggenomen. En waar de geest van Christus is, daar is vrijheid. En waar de geest van Christus is, daar is blijdschap en verheuging. En waar zijn geest is, daar is ik zal ook God die ik mijn koning noem. De luister van uw majesteit en roem verheffen tot in de eindeloze eeuwigheid. Ben je bang? Omdat hij dat niet gelooft. Ik zeg niet dat hij daarom vervreemdeling ben aan Gods werk in uw ziel. Dat zeg ik niet. Dan zeg ik, maar je zult me toe moeten stemmen als hij dat niet gelooft. Of dat hij het misschien eens een keertje gelooft. Ja, ga je heel bang over de aarde. Heel bang. Want dan leven al die vloeken nog. Ik zeg dat ze anders niet meer leven. Dan leven ze ook nog wel hoor. Maar dan staat er boven iedere vloek geschreven. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. En dan mag je zingen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus stierf de vloek voor mij. De vloek. Anders niet. Gaat ook letterlijk op. Ook zolang we in het verbroken verbond der werkhuizen komen we helemaal niet uit. En de, ik zou haar zeggen, de duizenden ook in ons vaderland, die kunstmatig, doordat er een deksel op het aangezicht is in de prediking, die wordt ook kunstmatig nog onder die vloek gehouden. Dan mogen ze zelfs niet uitkomen, dat de prediking het niet ontdekt, omdat de prediking niet onderscheidt. Begrijp je, daar is helemaal geen troost in de wederopstanding. Wederkomst van Christus om te oordelen. Helemaal niet. Nee, dan zeg je, als het onweert, ik hoor het nog een oud tante van me zeggen in de oorlog. Onweer, dat vond ze zo verschrikkelijk. Ze had liever 100 bommenwerpers boven haar hoofd. Nou, dan ben je toch ook wel een eind van pad af. Ze is al lang gestorven. Ik hoop ook dat ze thuis is. Ik geloof het ook, maar dan zie je dat bedekselen. Begrijp je? Oh, hij is nergens bang voor, behalve voor als hij Gods stem hoort. Dat is toch een mens. Ja, dat moet je niet net doen. Dat moet je niet net doen. Een poos geleden was er iemand bij me, een jonge kerel, die zei dat hij afgesneden was uit de eerste Adam en overgebracht met medeweten van zichzelf in de tweede. En dan hoor je later, hoor je nog wel eens zo eens wat. En dan is er een kleinigheidje aan de hand, een heel kleinigheidje maar hoor. Het hoeft maar te bestaan uit een kies te trekken of weet ik wat. Dan komt het wel uit wie we zijn. Dan weet men geen raad. Dan loop je alles af om nog een klein beetje troost te ontvangen. Dan zeg ik toch wel eens, ja, het mensen schijt toch alsjeblieft uit met al die praat. Wat heb je eraan? Je hebt er toch zeker allemaal niets aan. Nee. Nee, dan vertel je dat niet meer als je daar nou getroost bent. En om mijnent wil voor God, dan heb je er de dood in gevonden in al die verhalen. In die met medeweten en met bewustzijn enzovoorts. Echt waar hoor. Dan krijg je ergens anders een hoop. Een arm en een ellendig volk die zullen op mijn naam betrouwen. Die zich voor het gericht Gods gesteld heeft. Dat was een daad van hen. Een daad zijn harten. Een daad met de volle toegenegenheid van zijn wil. En al den vloek van mij heeft weggenomen. Zij is er niet meer. Zij wordt niet meer gevonden. En al is het misschien in de waarneming zo dat alles mij vloekt. Dat alles mij aanstaart. Geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die we niet zien. Geloof zegt nogthans, hoewel de vloek de stallingen verteert en het werk van de vijgenboom doet liggen, nochtans zal ik in mijn God van vreugde opspringen en mijn voeten zullen treden op mijn hoogte. Dat is een arme zondaar. Dat is een arme zondaar. Dan mag je naar je godsdienstige maatstaven zeggen, ja, die man die heeft het geleerd.
Dan ben je tabuis. Zo niet. Nee, die man had het afgeleerd, dat praten van u. Dat hij afgeleerd. Maar die had wat anders geleerd. Die had geleerd hoe het ook mogen tegenlopen. Ik kan het niet laten om op zo'n goedheid te hopen. En al gereisd ook alles me aan. En al schreef ik van weedom. Nochtans, heren. Nochtans, ik weet niet. Ik weet niets. Maar gij zijt getrouw. Heren, ruk mij uit. En beveilig mij. Ja, welk een grote verborgenheid. Die verwachten ze nu. Die verwacht de kerk. Grijpt u. Dan is het ook te verstaan dat de Eifelbergen vraagt, wat troost u de wederkomst van Christus? Want dan zijn ze hier toch in een afwezen. En dan is het dat hij met zijn genade, geest en majesteit nimmer meer van hen wijkt. Toch hij is in de hemel. Hij voert op. En zij verlangen. Ze blijven zijn aangezicht verlangen. Zijn komst verbeiden. Hier reeds de komst door het geloof in de harten. Maar ook de komst wanneer hij zich ten volle aan hen zal betonen. En zal verklaren hem die hun heeft lief gehad. Die verwachten zij. Hoe verwachten zij dan? Met opgerichte hoofden. En in alle verdrukking, in droefenis, met opgerichte hoofden. Nou, de Heidelbergen zit wel hoog in de boom. Met opgerichte hoofden. Ja, maar dan moet je weten wat dat betekent. Dat heeft niets te maken met de eigen gerechtigheid en de hoofdvaardij van het vlees. Daar zingt de kerk van. Weerhoudt o Heer uw knecht dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoofdvaardij. Nee, daar heeft het niets mee te maken met hoofdvaardij. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden. Dat kun je bij Job vinden. Ik hoop niet dat wij zo weg hebben als Job, maar goed. Maar Job, in alle droefenis en vervolging, dat is wat voor die man geweest. Je zou zeggen, hij heeft zijn hoofd nou niet meer omhoog, maar naar beneden. De man, de smart was groot. Ze zaten 7 dagen en 7 nachten stom bij elkaar. Ze zagen dat de smart groot was. Denk erom dat de Satan kan pijnigen. En het allermeest als je denkt dat God het je aandoet. Dat de Heere vergrimd is. Maar dan moet je eens letten. Terwijl de man daar zit, dan zegt hij ergens. Mijn oog druipt tot God. Dat is nou in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden. Dat wil niet zeggen fanfare geschal. Hoeft niet. Nee. Dan hoef je het raam niet voor open te zetten om de buren te laten horen hoe hard je zingt. Hoeft ook niet. Wel nee. Nee, maar daar waar wij ten onder gaan in droefenis en vervolging. Het licht van de hoop in het oog des geloofs. Het licht van de hoop dat onze hoofd opwaarts doet zijn. En aan het woord van Christus doet gedenken, mijn vrienden. Vrees niet voor degenen die het lichaam kunnen doden en daarna niet meer kunnen doen. Maar vreest veel meer hem die ziel en lichaam kan verderven in de hel. Opgerichte hoofden. Ze hebben mij alle verlaten, zegt de apostel. Doch God heeft mij bijgestaan. Opgerichte hoofden. Het was moedeloos. Die van Klein-Azië hebben zich van mij afgewend. In mijn eerste verantwoording is niemand bij me geweest. De Heere rekende het hun niet toe. Maar de Heere was er wel bij. Met opgericht hoofd. Hij heeft me uit de muil van de leeuw verlost. Op welke we hopen dat hij ons nog verlossen zal.
opgerichte hoofden. Dat betekent de Satan zal het niet winnen dat we die dierbare borg en middelaar uit zullen vloeken en lasteren. Nee. Ik weet dat de Satan kan veel inwerpen, maar hij zal het niet winnen. Hij zal het niet winnen. Het opgerichte hoofd blijft er in die dierbare borg en middelaar. Dan zegt hij, daarin heb ik altijd goede moed. Het zij inwonend of uitwonend. Ja, zegt de apostel, broeders, houd de wankelbare belijdenis der hoop vast. Zijt standvastig. Dat wil zeggen, laat je hoofd niet op het blok van de duivel leggen. Want die kent geen genade en geen medelijden, die slaat het te resoluut af. Die sla je dood, maar met opgerichte hoofden. Dat is in alle droefenis, welke droefenis? Droefenis die kan treffen in ons persoonlijke leven. Droefenis in de ervaring van onze dood, van onze ellendigheid. Droefenis vanwege de zonde. Ja, want wij zondigen met gedachten, woorden en werken. Daar zijn we doorgaans niet zo bedroefd over. Maar waar het evangelie van die even dezelfde komt, daar wordt de zondaar bedroefd en zegt, oh, wat heb ik u gedaan en wat doe ik u nog? Droefenis. Ik denk dat dat de grootste droefenis haast wel is. Hij is al treft u het felst verdriet, u wacht. Droefenis. Ja, mens kan verschillende keren bedroefd zijn in zijn leven. En heel zijn leven lang bedroefd. Droevig zijn er, toch altijd blijden. Maar ik denk zo wel eens aan allerlei dingen. Ik zei van de week tegen mevrouw, ik zeg, ach. Als ik het ooit zou moeten beleven. Je mens zegt daarin ook weer zijn gedachten wel eens. Hè. Dat eigenlijk geen pas geeft om dat te zeggen. Maar het ging ergens over een... Over bepaalde geval. En toen zei ik, ik zou nooit begeren te beleven. Ik hoop dat dan al lang op het kerkhof leeg, als dat ik zou moeten zien. Dat je kinderen zijn woord en zijn woord versmaad en veracht. Dat is droefenis. Dan kun je zeggen, ja hoor eens, je kunt er zo vertrouwd mee zijn dat je zegt, oh ja, als er maar eens eentje zijn zal. Maar de zondag gaat eraan te gronden. Dan zegt hij, nou dan hoop ik niet te beleven. Dan hoop ik dat de Heere gauw mijn levensdraad afsnijdt. Want er zijn dingen die zijn droeviger dan de dood. Droeviger dan de dood hoor. Veel. En wat kan er in dat vlak toch al een droefenis zijn? Hè? Droefenis als ouders moeten bemerken. Dat hun vlees en bloed hun kinderen afwijken van de rechte weg. Een droefenis. Wat kan het oog doorknaagd zijn van verdriet en van ellende. Kinderen, denk erom. Dat dat niet zomaar is. Maar dat je vader of moeder, dat je hem smart aan doet. En dat God zegt, uw lamp zal uitgeblust worden in zwarte duisternis. We zien het zo niet, maar het komt wel. Komt wel. De Heere zegt, eert uw vader en uw moeder en zal, moet je niet denken dat het niet waar is. Het komt gewisselijk. Het ogenblik komt dat je gegrepen wordt in de tang en je komt er niet uit. Maar het is droefenis. Droefenis ook in het midden der gemeente kan ook op ambtelijk vlak. Kan je ook bedroefd zijn. Droeft, hij zegt, Heer, hoe kan dat toch allemaal maar gebeuren? Want dan ben je niet bedroefd omdat je zegt, er is weer een plaatsje leeg in de kerk en dat is er een minder of meer. Nee, daar ben je niet droevig en niet blij om. Om de vermeerdering vleeselijk niet en om de vermindering niet. Maar om het feit, ach wat de Heer zegt, zie dan toe, dat gedien die spreekt niet verwerpt. Want ge zult niet ontvlieden. Dat is droevig. En als je op de catechisatie zit. En dan kan het je ook opeens overvallen. En je kijkt er zo eens aan. En joh, je merkt het al. Merk je soms. De aandacht. Spel. Niet dat dat spelen verkeerd is.
Als uitgaat weer odele waaierigheid. Verschrikkelijk. Hè, dan zeg je wel eens, ach heren, zou er nou nog één zijn die zegt, in het verborgen, bekeer mij tot u, dan zal ik bekeerd zijn, genees mij, dan zal ik genezen zijn. Nou ja, in alle droefenis. Er is velerlei droefenis. De Heere kan ook droefenis maken als je alleen overgebleven bent. Je kunt bedroefd zijn om onze oude broeder die al van ons genomen is. Kun je bedroefd om zijn. Je kunt wel zeggen blij, maar ook bedroefd. Die plaats is ledig hier op aarde. Voor de vrouw en voor de kinderen en voor ons. En zo zijn er meerdere weggegaan. Mannen die hun vrouw, vrouwen die hun man ten grave hebben gedragen. Bedroefd. Want de kerk is daar niet voor geschapen. En de levende kerk is niet geboren om te scheiden, maar om verenigd te worden tot in alle eeuwigheid. Of je kind, dat misschien dood thuis gebracht wordt, hij helemaal niet meer kan zien, de kist is al dichtgemaakt. Het kan zulke dingen gebeuren iedere dag. Zo gezond van huis, zo terug. Het kunnen ook droefenissen zijn. Er is een natuurlijk leven op aarde. Zeker, en de vreze Gods maakt ook weer een natuurlijk leven. O, wat een droefenis, wat een smart. En dat hij nou met opgerichte hoofden hem verwacht. Ik zou niet zo bedroefd zijn als ik zo'n kleine stumper zou moeten missen, als dat ik een grote zoon of dochter zou moeten missen aan de duivel. Nee. Ik weet dat de mens bedroefd kan zijn als hij zijn kinderen naar het kerkhof brengt. Maar ik zou ze liever zo wegbrengen, in de hopen des eeuwige levens, dan als ze 20 of 30 jaar zijn buiten God. Dat is een vreselijke droefenis. Dus wat ik u noem, het is wel droefenis, als de Heere de kindertjes jong weg zou nemen. Maar het grotere droefenis is het, als wij bemerken hoe zij tot ieder schrik vernieuwd worden, als in een ogenblik verteerd van angsten in hun ellende, met opgerichte hoofden. Dat wil zeggen, daar welt een psalm op in hun harten. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Zo verwachten ze nu. Niet alsof ze de eeuwige duisternis hebben en krijgen. Maar zij verwachten in alle droefenis en vervolging, waar in de dagen van de Heidelbergen nog volop sprake was, ook naar het uitwendige van de brandstapels en de moord, met opgerichte hoofden, nu ook vervolging. Vervolging, gevaren van binnen en van buiten. Moordenaren, bedriegers, verspieders, verleiders, die besnijders willen heten, maar ze zijn versnijders. De ingekropen valse broederen, vervolgingen. Vervolgingen het allermeest van het godsdienstige Jeruzalem van beneden, de naspraak van velen, Magor Missabib, schrik van rondom, met opgerichte hoofden. Daarin opgericht, dat een discipel is niet meerder dan zijn meester. Ze hebben mij gehaat, zegt hij, ze zullen ook u haten. Opgerichte hoofden. Wij kwamen niet aan het einde. Laten wij, zo de Heere wil, nog een keer erop terugkomen. Wat wij verwachten. Daar zijn beloften een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar ik zou mezelf en u allen wel toe willen roepen, die de Heere vreest en even dezelfde verwacht, die zich doodliefde op het vloek houdt. Zijt standvastig. Onbewegelijk, want wij ontvangen een eeuwig onbewegelijk koninkrijk. Laat de Satan u niet vervoeren als een ijdele roof. Laat uw eigen leven waarin gij ontdekt vleeselijk te zijn uit de aarde aards, deze verwachting niet ten grave dragen. Maar zeg, te midden van alles, door dat allerheiligste geloof en dat woord van God waarvan Johannes zegt en zijn zaad blijft in hem, zegt onder dat alles, hij komt gewisselijk en hij zal niet achterblijven. Dan zullen alle vijanden van hem, die daarom ook onze vijanden zijn, voor eeuwig de strijd moeten verliezen. Maar hij zal heerlijk en heilig zijn in alle degenen die als bedorven vaten in zichzelf door hem gereinigd, gewassen en geheiligd werden. Amen.